En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek.
Maar je kan niet nergens zijn, niet levend of dood.
Is die vrijwillig weggegaan, is die gedwongen of wat ook maar.
Zou die gewoon ontvoerd zijn?
Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno.
Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan?
Open Eind, een podcast van het AD.
Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl/podcast.
Nou, lieve Joost. Je staat nou, sta je recht tegenover mij. En ik praat nou op twee manieren tegen jou.
Ja?
Ja, want ik praat nou tegen jouw verband. En ik praat nou tegen jou terwijl je hier voor me staat. Ja? Zeg eens dat terug tegen mij.
Dat weet je eigenlijk niet.
Nee. Nou, als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je hier gestaan hebt. Dus wat ik nou tegen jou vertel,
Waar
je met die mooie bruine ogen naar mij kijkt. Dat is een beetje geheimzinnig.
Ik heb nog eigenlijk een vraagje.
Heb je nog een vraagje? Vertel eens dan.
Plakt kauwgom zo erg eigenlijk?
Waarom kauwgom zo plakt?
Ja.
Dat is een heel goede vraag. Wel, waarom denk je?
Ik weet het eigenlijk niet best.
Lust je kauwgom?
Nee.
Nee? Waarom niet?
Nee, maar kauwgomballen.
Kauwgomballen wel?
Ja.
Ja. Maar kauwgombal is toch ook kauwgom?
Ja.
Ja?
Dat
lust
ik wel.
Ja. Maar vind je het vervelend dat kauwgom zo plakt dan?
Ja.
Ja.
Vind ik een beetje raar. Ja, dat het altijd plakt.
Dat het altijd plakt, ja. Dat is ook heel vies op de grond, hè?
Ja.
Ja, hoe was het dan bij het klokhuis ook alweer?
Zijn dan keiveel kauwgoms.
Ja.
En ijs. Was lekker.
Ijs, ja.
Italiaans ijs.
Ja.
En dat hadden wij vandaag gezien. Dat was in Amersfoort.
Oh ja, waar wij geweest waren, hè?
Ja.
Ja. Dat is leuk.
Dit is een fragment uit de opname die ik onlangs heb ontdekt van mijn vader die overleed in 2003. Ik voel zoveel warmte door deze opname. Zoveel liefde. Ook op deze leeftijd had ik al een hoop nieuwsgierigheid. Die werd overigens wel aangewakkerd door het verplicht kijken naar het klokhuis om 6:30. Altijd is daar weer die educatieve component. Zo gaat dat nou eenmaal bij de familie Swinkels. Ik ben Joost, radio-dj bij Q-Music... en in deze podcast duik ik in het verhaal van mijn vader Piet... die overleed toen ik 5 jaar oud was. Als ik dit soort fragmenten hoor, dan word ik bijna een beetje melancholisch. Terwijl het juist zo'n vrolijke opname is. Misschien komt dat omdat ik dan een beetje een idee krijg van wat ik eigenlijk mis. Ik baal ontzettend dat ik eigenlijk zo weinig herinneringen aan mijn vader heb. En dat is iets waar hij al bang voor was. Ik had zijn stem graag in mijn hoofd gehad in plaats van alleen maar op een bandje. Datzelfde geldt voor herinneringen aan geur of hoe het was om bij hem op schoot te zitten. Ik bedoel het niet stom, maar ik ben vaak wel jaloers op de mensen om me heen die hun ouders langer meemaken. Ook al is het misschien maar een paar jaar meer, het zijn allemaal extra dagen om meer herinneringen te maken. Of is dat misschien juist wel moeilijker omdat je dan beter weet wat je mist? Daar wil ik graag over praten met mijn lieve collega Matty, die zijn vader John verloor op zijn 25ste. Hij heeft zijn vader dus 20 jaar langer gekend dan ik de mijne. Naast een passie voor radio delen wij nog iets. Want we hebben allebei geen vader meer.
Ja.
Waar is je vader overleden?
12 jaar geleden. Toen was ik dus 25.
En waaraan?
Aan longkanker.
Weet je nog dat je werd gebeld of dat je een bericht kreeg? Van?
Ja, ik weet bepaalde dingen weet ik echt nog letterlijk. Ik ging met mijn moeder ieder jaar op skivakantie. Dat was een busreis.
Ja.
En mijn vader haalde ons altijd op. Dus de bus komt aan. Mijn vader staat daar om mijn moeder op te halen. En mijn toen schoonvader staat daar om mij en mijn ex-vriendin naar ons huis te brengen. En ik wist dat hij al heel lang een beetje aan het kwakkelen was met zijn gezondheid. En ik stap die bus uit en hij staat daar. En mijn moeder vraagt aan hem, terwijl iedereen elkaar aan het omhelzen is.
Van, hey. Hello, goodbye scene.
Ja, iedereen met koffers. En je weet toch, als zo'n bus leegloopt, dan heb je allemaal lang gezeten. Ja. Je kent toch wel het sfeertje, weet je wel. En mijn moeder vraagt aan hem, hoe gaat het? En ik hoor hem zeggen, het is niet goed. Ze hebben dingen op kweek gezet. En toen dacht ik, oh. En het moment dat eigenlijk hij te horen kreeg van dit is echt foute boel. heeft hij het ons niet laten weten op vakantie, omdat hij onze vakantie niet wilde verpesten. Dus wij hoorden het toen we die bus uitstapten eigenlijk.
En dacht je toen, wat is er niet goed?
Ik merk aan hem, van ik geef even een signaal van dat ik even tegen jullie zeg, hey, bereid je voor op iets wat echt niet goed is. Maar ga maar heel even je eigen weg. Wil de weg vanaf die plek waar iedereen zo hysterisch stond te doen. En ik stap in die auto en ik weet nog zo goed, ik kijk alleen maar naar buiten. En ik hield het voor mezelf op dat moment. Dus mijn schoonvader zegt, hoe was je vakantie? En mijn vriendin destijds, die zei, ja, leuk. En die was aan het vertellen. En wij komen thuis. We trekken de deur achter ons dicht. En ik ben thuis samen met mijn vriendin. Ik zeg, volgens mij gaat mijn vader dood.
Ondanks dat hij had gezegd, het is niet goed.
Ja.
Wist jij meteen...
Mijn vader heeft kanker. Ik denk dat hij doodgaat. En ik ben niet de allergrootste rasoptimist bij tijden. Ik bedoel, ik ben ook niet somber ingesteld. Maar qua dit soort dingen bereid ik me altijd voor op het ergst. Een soort verwachtingsmanagement voor mezelf. En ik ben de dag daarna meteen naar hem toe gegaan. Toen heeft hij alles verteld. En eigenlijk het eerste belangrijke wat op het programma stond, om het zo maar even te noemen, was dat hij de uitslag kreeg van die kweek. Daar moesten we toen volgens mij een week op wachten. En doordat ik me had voorbereid op het allerergste, als in ik ga hem verliezen binnen nu en 3 maanden, kwam hij binnen en zei hij, het meest gunstige geval is nog 1 jaar. Maar als je hebt voorbereid op 3 maanden, denk je, wow, wat een goed nieuws.
Ja.
Wat een goed nieuws. En ik weet nog heel goed dat dat ook mijn staat van zijn was toen. Dat ik zei, nou, nog 1 jaar? Wauw. Terwijl je bent 24, 25 en je vader vertelt, ik ga binnen nu en 1 jaar dood. Maar doordat je jezelf zo'n zwart scenario hebt voorgeschetst, zo van, nou, dit duurt nog 3 maanden, is dus het verhaal, ik ga binnen nu en 1 jaar dood, is in 1 keer goed nieuws.
Ja. Wat is jouw eerste herinnering aan je vader?
Mijn eerste herinnering aan mijn vader is zondagochtend. Dan werd ik wakker, ging de Cartoon Express kijken en hoorde ik echt al vanaf 7:15 hoorde ik hem naar beneden gaan.
Wow.
En hoorde ik hem rommelen. En er kwam er een enorm ontbijt. Gewoon op zo'n hele grote, ik weet nog precies hoe. Het was zo'n boerenbondservies. Dus vooral dat weekend, daar doet het me heel erg aan denken. Ja.
Wat deed hij voor werk eigenlijk?
Hij was vertegenwoordiger in de buizenindustrie.
Dus, de buizen?
Ja, okay. Van Leeuwen Buizen. En hij was retegoed in zijn vak.
Ja?
Kijk, het gekke is, als je vader jong overlijdt, dan krijg je eigenlijk langzaam, kom je steeds meer over hem te weten, terwijl hij er niet meer is.
Nee,
dus mijn moeder haalt heel vaak aan van, ja, je vader was er zo goed in. En iedereen vond hem leuk. En ik vind het jammer dat ik pas veel later zo'n mooi beeld van mijn vader heb gekregen, omdat ik niet meer kan toetsen met hoe het was.
Nee,
snap
nee,
je? Ik maak dat op basis van mijn moeders herinneringen. En ik ben gewoon zo benieuwd hoe ik me nu had verhouden tot mijn vader. En hoe onze gedachten over bepaalde dingen, zouden die matchen of juist niet?
Maar dat vind ik dus eigenlijk heel grappig, omdat ik ditzelfde heb, omdat ik al helemaal denk, goh, ik heb hem natuurlijk nauwelijks gekend.
Ja.
Dus ik moet het helemaal hebben van verhalen, foto's en video's. Dus ik kan zijn stem, als ik dat terughoor op een bandje, dan denk ik, oh ja, dus zo klonkie.
Ja.
Ik was 5, jij was 25. En dan zou ik bijna zeggen, joh, dan heb je dus 20 jaar meer de tijd gehad om herinneringen te maken.
Ja,
maar
klopt.
Ook toch na je 25ste heb zelfs jij nog dat je denkt, ja, maar hoe zou die daar dan nu over denken? Terwijl ik me juist zo goed kan voorstellen dat je precies weet hoe die zou denken over...
En dat is dus het gekke, omdat ik toen... Hij is bij zoveel grote gebeurtenissen in mijn leven die ik heb meegemaakt, die me gevormd hebben tot wat ik nu ben, is hij niet bij geweest. Nee. Dus ik heb de herinneringen van toen.
Ja.
En we hebben het over heel veel dingen gewoon niet gehad. Omdat je het over tot je 25ste ook gewoon over heel veel zaken niet hebt.
Nee.
Zo, weet je wel. Dus ook simpele dingen als naar de kroeg gaan, heb ik met hem nooit gedaan. Weet je wel, dus
ik zou nu bij, dat vind ik namelijk zo jammer dat je dat niet hebt gedaan. Want het lijkt me zo leuk als ik dan van die vader en zoons in de kroeg zie. Dan denk ik, god, wat een leuke herinnering maak je dan met je zoon. Weet je, half een beetje lam, frikandellen bestellen.
Fantastisch.
Echt leuk.
Fantastisch.
Maar dus heb je dus gewoon nooit dat je dacht, nee.
Maar ik heb nog 2 levendige herinneringen als het gaat om drank. Ik ben dus nooit met hem naar de kroeg geweest.
Nee.
Maar ik ging altijd stappen in de warehouse in Zwijndrecht. En dan moest je een of andere ongure brug over. En dan was je daar om 22:30. Maar s'nachts, als die toko dicht ging, dan ze lieten mij niet meer om 3:00 s'nachts van Zwijndrecht naar Dordrecht fietsen. Nee. Vooral te onveilig. Ze zei mijn vader, ik kom je wel halen. Maar ja, dan gaat om 3:00 zo'n discotheek loopt uit. En dan zie je de eerste meisjes die je leuk vindt. Dan wil je niet dat je vader daar op de parkeerplaats staat.
Staat John daar?
Ja, omdat voor die meisjes staan er ook gasten op scooters die ze even naar huis brengen. Snap je? Dus ik wilde dat niet. Dus ik weet nog heel goed, toen bleven ze een uur langer open. Want de klok ging een uur achteruit vol.
En die weet dus dat uur.
Waardoor die toko in één keer een uur langer open bleef. En ik dacht, wow. En ik zat er helemaal lekker in. Ik had gedronken ook. En zo, Bacardi Lemon Breezer, I don't know. En ik kijk op mijn klok. Het is 3:15. Maar ik had helemaal gemist met de tijd. Ik dacht, het is 2:15. Nou, het was 3:15. Ik kon het allemaal niet meer thuisbrengen.
Dit klinkt echt als Mattie Valk. En vergeten met de tijd.
Ja. En serieus, er was een plekje achter de DJ-booth. Daarvoor was een hele dansvloer. En daarachter stond nog een bar. En op een gegeven moment doemt er een gedaante op achter die bar. Dat was mijn vader in een trui met een pet op. En zijn joggingbroek aan. Hij kwam me halen. In de discotheek.
In de discotheek.
Ja.
En toen?
Hij zei niks, omdat ik liep niet naar hem toe. Hij wees alleen maar zo naar zijn klok. En toen liep hij de deur uit. En ik dacht alleen maar, ik hoop zo dat niemand dit gezien heeft. En niemand had het ook gezien. Dus ik zeg tegen die gasten, jongens, ik moet gaan. Dus ik stap bij hem in de auto. En was ook heel kort en zei, zo, dat is lekker op tijd. Ja, sorry. Dat was incident 1. Je vader in de discotheek. Oké. En de tweede keer ging ik drinken bij een vriend. En ik had daar, ik weet niet, ik denk wijn op. Het was in ieder geval een rood drankje. En iedereen heeft ergens in zijn leven een punt dat je dacht, oké, hier raak ik hem. Je wordt ergens in je leven natuurlijk heel kotsmisselijk van drank. Gewoon dat je denkt,
ineens is hij daar.
Ik had dat moment toen. En ik liep naar buiten en ik gooi alles eruit. Maar het was rode drank. Dus ik hoor die gasten bij mij zeggen, je moet naar zijn huis bellen, Hij kotst bloed, En ik zeg alleen maar, jongens, ik kwam niet meer uit mijn woorden. Ik was totaal van de kaart. Toen ben ik daar op straat, zeg maar, toch een beetje half in slaap gevallen. Wel met mensen om me heen. En op een gegeven moment doemen er twee koplampen op. Die komen zo de hoek om. Die schijnen recht in mijn bakkers. De deur gaat open, mijn vader.
Oh.
Zo, kom jij maar even mee.
Wow.
Dus ik ga zitten in die auto. Hij zegt, dit moet je niet meer doen, hè? Ik zeg, nee, pa. Nee, oké. En toen hebben we heel de rit stil gehad. Toen was het goed.
Wow.
Ja.
En dat heb ik dus nooit gehad. Mijn moeder zei ook, en niet uit een soort van verwaarlozing. Maar dan was ze aan het werk. Ik weet nog goed, 15 september, mijn verjaardag. Het regende. Echt pijpenstelen. Mijn fiets was kapot. Dus ik ben, denk ik, ruim 1,5 uur door de regen op mijn eigen verjaardag. Ik weet niet of ik tegen mezelf zeg, ik ben godverdomme jarig. Dan loop ik hier door die regen. En er is niemand die me kan komen ophalen. En toen was weer zo'n moment dat ik dacht, oh ja, mijn moeder is nu gewoon aan het werk. Er is verder niemand die me kan komen halen. Ja. Ze zei, sorry schat, ik ben op werk, ik kan niet. Dus zo dat soort dingen herinner ik me dan vaak. Dat ik dacht, oh ja, dan heb ik dus echt maar één ouder. Ja. Weet je, zo dat soort dingen.
Maar ik ben wel jaloers op wat jij allemaal nog hebt aan materiaal van mijn vader. Vind ik echt, ik weet nog heel goed, toen hij is overleden, heb ik nog een paar keer naar zijn voicemail gebeld.
Oh ja, om zijn stem,
te horen. Ik heb super weinig goed materiaal van zijn stem. We hebben heel veel op film wel, maar echt slechte beelden. Want ja, er was nog niet echt super goed. Wij zijn op een gegeven moment gestopt met dingen filmen of zo. Ik weet het
terwijl
niet. Met dingen vastleggen.
Die laatste periode van je vader, heeft hij niks dan nog achtergelaten voor jullie?
Super veel foto's hebben we. We hebben de laatste periode zo'n beetje iedere dag gefotografeerd.
Okay.
Vind ik echt hele heftige foto's. Ja. Want hij lag veel op bed die periode. Oh, ja. Maar ik heb wel eens, mijn plan was om hem twee brieven te laten schrijven. Eentje voor als ik getrouwd zou zijn en eentje voor als ik kinderen zou hebben. Omdat ik dat, denk ik, ik weet van allebei niet hoe het is. Dat zijn ook twee levensveranderende dingen. En ik had daar graag advies over van hem gehad, hoe je dat goed doet.
Ja.
Maar mijn moeder zei toen, en dat neem ik ook helemaal niet kwalijk, ja, dit kan nog wel eens heel confronterend voor hem zijn. En de dag dat ik dat idee had, ging het ook echt slecht met hem. Mm-hmm. En misschien was het ook te hard. Ja. Weet je wel, dat hij
te mij confronterend.
Te confronterend.
Ik ga nu iets schrijven in de toekomst waarin ik er toch niet meer zal zijn.
En het enige wat ik op dat moment wilde is dat hij, hoe slecht het ook ging, zich toch nog, ik wilde hem het minst belasten met mijn verdriet.
Ja.
Dus dat heb ik nooit gevraagd. Ik had het heel waardevol gevonden als het er nu was geweest.
Ja, maar had het dus ook niet uit zichzelf?
Nee, omdat ik denk dat dat te confronterend was geweest.
Is dat dan te veel praten over gevoel misschien?
Dat zeg je wel goed, ja. Ik denk dat, daar was hij niet goed in. En daar werd hij dan toch gedwongen, ook echt op een bizar punt.
Ja.
En dat is ook, ja, het klinkt een beetje stom om advies te geven aan mensen waarvan je allebei je ouders nog hebt. Ik had zelf graag bepaald hoe erg ik hem nog in leven had gehouden. En dat bepaal ik nu zelf natuurlijk, omdat daar iedere dag denk ik eraan.
Ja.
Maar hoe gaaf had het geweest, hoeveel mooi dat ik nog één afgesloten brief van hem had gehad.
Ja. Ik heb zoiets dat ik van hem heb, maar nog niet heb opengemaakt. Waarvan ik dus ook nog niet weet wanneer ik daar aan toe ben om dat open te slaan. Maar ik vind het ook zo zonde, want ik maak deze podcast om misschien toch ook wel een beetje bij hem weer in de buurt te komen en te weten van, oh, hoe zou het dan zijn als hij wel nog had geleefd?
Zo ongelooflijk waardevol dat hij dat toen heeft gedaan.
Misschien hoop ik ergens ook dat er in dat groene boekje iets staat over hoe ben je een goede vader? Weet je wel? En hoe hou je den huwelijk goed of zo? Ik noem maar wat. Weet je, dat soort levenslessen zou ik daar wel leuk vinden als die daarin zouden staan.
Ja.
Ik denk, als jij het voor je neus zou krijgen, zou je het meteen openslaan misschien wel of niet? Omdat je dan denkt, oh ja, dan heb ik weer
dat
iets.
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Want dat vind ik ook moeilijk aan, dat die herinneringen zeg maar niet meer veranderen of dat daar geen dynamiek meer in zit. Het wordt ieder jaar langer geleden. En ik moet wel zeggen dat het gevoel, zeg maar, hoe grillig in de eerste periode het was qua gemis, ja, dat wordt op een gegeven moment stabiel. Ja. Maar het wordt ook niet meer minder.
Nee.
En het af en toe, sterker nog, laait het weer helemaal op en zo.
Ja, ook op deze leeftijd. Dat je in één keer weer overreden wordt door die emotie.
Absoluut, absoluut. Ik zit af en toe echt jankend in de auto.
Oh ja?
Ja.
En hoor je gewoon een liedje of zo? En dan
nee, dan is vaak bij momenten van stress. Of als ik het druk heb. Of ik weet het niet, Joost. Ik heb gewoon momenten of dagen erbij. Dan zie ik gewoon zijn gezicht.
Ja.
Dan is hij ineens daar. En dan is het ook wel eens maanden niet.
Nee.
Ik vond het in het begin verschrikkelijk dat ik dacht, oh fuck, ik heb al heel lang niet verdrietig geweest. Holy fuck, weet je wel. Want een van de dingen die hij heeft gezegd voordat hij stierf tegen mijn moeder was, ik ben niet bang voor de dood, maar ik ben wel bang dat jullie me vergeten.
Ja.
Wat echt totaal krankzinnig is.
Je moest eens weten.
Je moest eens weten, maar ook toen. Als hij dat tegen mij had gezegd, had ik mij dan elkaar geschud. Ben je gek, weet je wel. Hallo, dat ik je vergeet. Misschien is het inderdaad wel als iemand vergeten is dat iemand pas echt dood is. En dat dat dan ook de grootste angst is van degene die doodgaat.
Ja. Ik denk soms wel eens echt, jezus, ik moet dus echt vaker tegen mijn moeder zeggen dat ik zoveel van haar hou. En hetzelfde geldt voor mijn broer Koen. Want anders dan, weet je wel, dan zijn ze er straks niet meer. En dan kan ik ze het al helemaal niet meer zeggen.
Ja, ik heb dat precies hetzelfde. Maar ik ben een slechte prater over mijn gevoelens.
Ik wou het zeggen, want je werkt bij de radio. Dus
ja, maar ik kan heel goed praten op de radio.
Ja.
En daarbuiten ben ik echt, zonder dat ik het wil, een gesloten boek. En als ik het daar dus met mijn moeder over heb, die zegt heel vaak, ja, je vader praat ook niet makkelijk over gevoelens. Die ging heel vaak ervan uit, wat ik stiekem ook heel vaak doe. Zo van, ja, maar dat snap je toch wel? Hoezo moet ik dat uitspreken?
Zo'n gesprek heb je dan ook nog met je vader gehad?
Nee, bij hem ging het, wij hadden een enorm emotionele band. Maar ook ik ging ervan uit dat hij wel wist hoe ik me voelde en vice versa.
Oh,
en ik denk dat het in het geval met mijn vader waar was. En ik heb nu dezelfde relatie overigens met mijn broer. Wij spreken dingen heel vaak niet hardop uit, omdat we denken, we zitten hier exact op dezelfde golflengte en dan hoeven we er niet aan. Als wij hierover gaan praten, mijn broer betekent zoveel dat ik moet er altijd van huilen.
Oh.
Dat ik het heel vaak niet zeg. En dat heb ik, denk ik, dat hangt wel samen met mijn vader, denk ik. Denk, zo van, ja, maar kom op, weet je wel.
En denk je dan nu niet, ik stap daar in de auto en ik bel mijn broer en ik zeg wat hij voor me betekent?
Nee, omdat hij waarschijnlijk ook denkt, wow, what the fuck. Ik wil hem ook niet in verlegenheid brengen, weet je wel. Maar we weten het van elkaar. Het is niet zo dat we het niet weten.
Nee.
Wij hebben onuitgesproken zo'n hechte band.
Ja.
En ja, dat zou heel mooi kunnen zijn als we dat tegen elkaar zeggen, maar ik vind dat gewoon super lastig.
Wat mijn oprechte verbazing schetste, is dat Mattie het gevoel heeft dat hij zich relatief weinig van zijn vader kan herinneren. Blijkbaar hoeft het aantal jaar dat je iemand hebt gekend niet alles te zeggen over de manier waarop je iemand kunt herinneren. Ondanks dat Mattie geen prater is, had ik misschien wel gedacht dat hij na de dood van zijn vader juist veel makkelijker tegen zijn broer zou kunnen zeggen hoeveel hij van hem houdt. En eigenlijk doet hij dat indirect nu toch. Ik hou van jou is soms blijkbaar heel moeilijk te zeggen. Zelfs tegen je broer. Ik dacht na dit gesprek ook, heb ik niet een onwijs geromantiseerd beeld van hoe het zou zijn geweest als mijn vader nog wel had geleefd? Kijk, over de doden niets dan goeds. Ik ben ervan overtuigd dat mijn vader en ik het mega goed met elkaar hadden kunnen vinden. Maar mijn vader heeft in die korte tijd ook nooit iets fout kunnen doen. Onze relatie heeft niet onbijzonder kunnen zijn en we hebben nooit knallende ruzie gehad. En toch had ik liever dat gehad dan helemaal niks. Misschien vind ik het daarom ook wel zo moeilijk om dat groene boekje open te slaan. Krijg ik dan een ander beeld van mijn vader en misschien wel een kant te zien die ik niet ken? Je wilt je iemand toch op een bepaalde manier blijven herinneren. Maar wat nou als je zelf die herinnering bijna niet hebt? Hoe werkt een herinnering eigenlijk? Kun je proberen om beter te onthouden? Kan je nog bij herinneringen die je bent vergeten? Ik kon me niemand beter bedenken om deze vragen aan te stellen dan hoogleraar neuropsychologie professor Dr. Erik Scherder, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, die ik daar ter plekke sprak. De grap was dat Erik wat verlaat was voor onze afspraak, waardoor ik dus als een ware spookstudent met mijn laptop in de kantine ben gaan zitten van de Vrije Universiteit. Ik ben al wel 25 jaar, maar ik zit al jaren niet meer in de schoolbanken. Dus het was heel leuk om weer eens terug te zijn in een schoolomgeving.
Kun jij op het moment dat hij overleed, kun je dat nog terughalen?
Er zijn een paar eikmomenten die ik dus nog heel goed kan herinneren van die periode. Toevallig mijn broer herinnerde dat moment ook nog. Dus we spraken erover en toen wisten we allebei nog een moment nog dat papa aan ons heeft verteld, ik word niet meer beter.
En hoe ben je er toen daarna?
Ja, nou, dat was het dus ding. Hij is toen op zondagavond overleden. En toen waren Koen en ik niet thuis. Dus ik herinner me nog de dagen eigenlijk daarvoor dat er een zuurstofkast op de overloop stond. Het was een hele lange kabel die krulde eigenlijk van de overloop zo door de gang naar papa toe om extra zuurstof bij te krijgen. Toen weet ik nog dat ik, dat Koen en ik allebei ook zeiden, we waren heel erg gebrand omdat mensen niet op dat slangetje mochten gaan staan. Zo herinneren wij ons dat allebei, dat we echt, want dan zou, weet je wel, zo heel kinderlijk zo van nou, niet opstaan, want nee, dan logisch oorzaak gevolg.
Ik
weet je.
Het een hele heldere gedachte.
En op het moment daarna weet ik nog dat ik in een stapelbed lig en de twee benen van opa zo, want die kwam natuurlijk boven dat stapelbed uit, dat ik hem in die kamer in zag lopen om ons te halen, omdat toen papa was overleden. En daartussen weet ik eigenlijk vrij weinig.
Heb je hem nog gezien daarna?
Ja, want hij lag opgebaard bij ons in huis. Dat was voor ons ook wel fijn, want dan konden we gewoon even langslopen. En blijkbaar deden we heel vaak zijn ogen zo.
Oh ja, dus best wel in veel detail ook.
Ja, hè? Best wel. Dus hele kleine momenten. Maar verder weet ik eigenlijk zo weinig. En dat vind ik dus eigenlijk heel jammer.
Je vader overleed toen jij 5 was. Ja. Dus als je nou kijkt een beetje naar de algemene literatuur over vanaf welke leeftijd kun je dingen onthouden, dan zou dat ongeveer gemiddeld, hè? Vanaf 3,5.
Vanaf 3,5 toch wel,
En dat heeft een reden waarom het niet voor die tijd is. Dat is interessant. Want je kunt ook denken, ja, waarom dan pas?
Ja, maar, waarom begint het daar pas?
Waarom begint het daar pas, hè? En dan zie je eigenlijk dat het brein is nog zo ontzettend in ontwikkeling, dat eigenlijk steeds een aanmaak is van nieuwe zenuwcellen.
Okay.
En die zenuwcellen moeten ook weer gevuld worden. Maar als die dus gevuld worden, dan overschrijven ze de vorige herinneringen.
Ja, ja.
En omdat dat nog zo volop in de groei is, hè, heeft dat brein nauwelijks de tijd om wat voor die 3,5.
Dus eigenlijk is het brein eigenlijk te druk.
Het is te druk. Ja. Het wordt uitgewist, want je wil doorbouwen. En dat doorbouwen gaat als het ware ten koste van de herinneringen die daarvoor lagen.
Ah.
En dan begin je zo vanaf die leeftijd, vanaf 3,5, 4, zie je dat dan een soort al stabiliteit ontstaat, in de zin van dat je dan al wat meer kan consolideren. En namelijk dat je die herinneringen ook kunt opslaan.
Okay, ja.
En dan is het interessant, omdat je nu zegt van ja, wat kan ik me er nou van herinneren? Maar wat mij zeker bekend was, was de geheugenbump. Hè? Er zit een soort heuvel in. En het is vooral de eerste 25, 30 levensjaren. Al die dingen die daar gebeuren, kun je het best herinneren. En dat komt omdat het allemaal voor de eerste keer is.
Omdat je gewoon zoveel eerste keer hebt in je eerste 30 jaar, bij wijze van spreken.
Juist.
En die maken natuurlijk zoveel indruk.
Juist. Het kan ook zijn dat natuurlijk al die herinneringen die na het overlijden van je vader zijn gebeurd, dat die waren natuurlijk ook fantastisch.
Ja, ja, ja.
Je eerste kus, je eerste wat. En dat kan overschrijven over een gebeurtenis wat natuurlijk ook voor jou een grote impact had, het overlijden van je vader. Hè?
Dus bij wijze van spreken, mijn eerste kus zou een herinnering van mijn vader kunnen overschrijden.
Nou ja, zo zou je het
theoretisch gezien.
Ja, hè? Dus, en zo heb je natuurlijk ontzettend veel meegemaakt na je 15 jaar.
Ja, absoluut.
Hè? Dus daarmee overschrijven. En dat hoop je ook. Hè? Je moet eigenlijk, dat vond ik het ook het mooie van deze speurtocht nog eens, dat vergeten eigenlijk heel erg helpt.
Vergeten,
dat is gek, hè? Je moet eigenlijk vergeten, want als je niks vergeet, hè,
dan heb je geen ruimte voor nieuw.
Dan is er geen ruimte voor nieuw. Wow. Ja, zo is het precies wat jij zegt.
Oh, wauw.
Ja.
Maar ik zou zo bijna, dat is een beetje het gekke eraan, dat ik zou zo'n huis, tuin en keukenplaatje zo graag willen herinneren. Weet je, gewoon dat hij mij in bed zou leggen. Zoiets zou ik.
Dat weet je helemaal niet meer.
Nee, dat kan ik me gewoon bijna niet herinneren. Dat vind ik zo jammer, dat ik dat soort alledaagse dingen.
Maar dat kan dus, zou dus kunnen zijn dat overschreven is door het grote moment van waarin je blijkt dat je je vader verliest.
Hè? Ja. Is er nou daadwerkelijk een verschil in iets kunnen herinneren of echt iets opslaan?
Nou, er zijn wel verschillende neuronale netwerken die daarbij betrokken zijn. Dus het opslaan, dat moet je een codetje aangeven aan die informatie.
Oh, ja?
En die codes die gaan dan worden meegenomen in al die netwerken. En die in een van de in een synapse, dus de contactpunten tussen verschillende baansystemen, daar vindt eigenlijk de opslag plaats. Ja. En je moet het ook nog uit je geheugen ophalen.
Ja.
En dat doe je weer met andere netwerken in je brein.
Okay.
Ja, dus je ziet dat mensen bijvoorbeeld wel kunnen opslaan nog, maar er moeilijk bij kunnen komen. Of als je het niet opslaat, kun je het natuurlijk ook niet uithalen. Want
nee, precies. Dus het kan zijn dat er iets dus in mijn hoofd zit opgeslagen. Dat zou kunnen.
Ja.
Dan moet ik eigenlijk, ben ik op zoek naar een laddertje om bij die opgeslagen herinnering dan
dat kun je
te komen.
Bijvoorbeeld doen met een cue. Hè? Dus als je denkt van, god, weet je, maar je gaat het alfabet even aflopen. Dan denk je, oh ja, natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk... Ik ben her, ik noem maar wat. Hè?
Ja.
En met die cue kom je weer een beetje in dat geheugensysteem.
Ja. En kan het dus ook zo zijn dat ik dus dingen heb opgeslagen van mijn vader ergens achter in mijn brein en dat ik gewoon een laddertje zoek om daarbij te komen? Zou dat kunnen?
Ja, het kan, zeker. Hè, dus wat je ziet is dat de toegankelijkheid van het geheugensysteem, dat kan je ook dicht doen, een beetje, waardoor er weer ruimte komt om allerlei andere dingen. Maar het is ook mogelijk dat je het op een bepaalde manier weer openzet.
Oké.
Okay. En nou, daar zou een foto dus bij kunnen helpen. Als het echt ook de echte foto is van dat moment.
Ja, ja, exact. Ja.
Ik zag studies langskomen waarbij ook dus je brein ook gefopt wordt.
En oh
dus,
ja?
Ja. En dus dan laten ze bijvoorbeeld foto's zien. En dan vragen ze aan die mensen, vertel wat over die foto die je nu ziet. En hadden ze een van die foto's hadden ze gefotoshopt. Werd eerst gezegd, kun je erin dat je nog een beetje in een luchtballon hebt gezeten? Nee, echt niet. Nou, dan laten ze die foto zien. Er kwam een heel verhaal. Ja, nou, ja, nou, je zegt, ja, nou, ik geloof het toch wel. En zo, weet je, werd heel verbaasd.
Ja, ja, ja.
Maar die foto is gewoon genept. Hè. Dus je kunt daarmee, toon je eigenlijk aan, dat foto's je ook echt op het verkeerde been kunnen zetten.
Wauw. Soms denk ik wel eens het hele ziektebed en zo, en echt eigenlijk niks meer kunnen. Ik kan me dat dus eigenlijk niet meer herinneren. Nee. Ergens vind ik dat ook wel fijn dat ik dat niet kan herinneren. Want nee. Weet je wel, de aftakeling van iemand zien.
Ja, je hebt de keus niet, hè?
Nee, je hebt niet per se de keus. Maar als ik er dan zo aan terugdenk, denk ik, dat is misschien eigenlijk wel fijn dat ik dat helemaal niet zo... Als ik dat dan van mijn moeder hoorde, dan dacht ik echt, oh, wat moet dat verschrikkelijk. Kan een herinnering ook echt veranderen of verdwijnen uit je brein?
Ja, daar hadden we het even over. Ja. Overschrijven is dus wel een belangrijk fenomeen ook.
Ja.
Eigenlijk wil je ook dat herinneringen verdwijnen.
Ja.
Dus, er zijn zelfs studies die zeggen, je kunt het trainen. Dus uit bepaalde netwerken vandaan kun je trainen dat je remt op negatieve herinneringen.
Okay.
Die je niet meer wil.
Wil terughalen bijvoorbeeld? Of wil...
Ja, en nou, je kunt twee dingen doen. Je kunt of zeggen, je zakt erin een beetje. Dus je blijft het herhalen. En dat zijn mensen die gaan piekeren. Het piekeren is eigenlijk dat je iets doormaakt waarvan je maar blijft hangen erop. En eigenlijk wil je dat, ja, wel of niet, weet ik niet. Maar in ieder geval, je komt er niet vanaf, omdat je niet bewust gaat remmen.
Nee.
Bewust gaat remmen op die...
Je roept het geen halt, zeg maar.
Nee. En terwijl je dat wel... Dat is ook wel leuk, hoor. Dat je gewoon ook kunt denken, nee, ik ga bewust er niet meer aan denken. Daarmee rem ik die gedachte weg. En daar komt het ook. Dus ook interessant, vind ik, is dat die studies zeggen, ja, dat doe je natuurlijk met name als je een leven leidt wat ook gewoon nieuwe dingen kent.
Ja. Nieuwe impulsen kent.
Ja, en rich environment is hier ook een heel mooi antwoord op. Doe het. Waardoor je de kans hebt om te overschrijven.
Ja.
En dat is eigenlijk wat je moet doen.
Ja.
Dan verdwijnt het. Het zal nog ergens zitten.
Ja, ja.
Je kunt dat weer ophalen. Hè? Nou, dat vind ik echt wel een mooie gedachte ook.
Terwijl ik dat eigenlijk dan nu denk. Kut, heb ik daar te veel overschreden. Weet je? Had ik nog maar gewoon even die kleine herinneringen wel gehad.
Maar ja, ik heb toch de indruk dat je wel heel veel warme en waardevolle herinneringen hebt.
Absoluut. Zeker. En dus ook... dat is een beetje gekomen door al die verhalen van vrienden en familie. En dat verzamelt zich dan uiteindelijk in mijn hoofd. En daar maak ik dan zo'n logisch, logisch plaatje van. Ja.
Maar wat ook wel studies zeggen is dat mensen juist, hè, zo'n podcast, het feit dat die levend blijft, is ook wel heel belonend. Want je zegt eigenlijk tegen je vader,
hey, je bent
ik vergeet
dood.
Je niet. Ik blijf bij je. Ik maak nu weer een podcast. Je bent levendiger dan ooit, hè?
Ja.
Misschien wel. Want dit is misschien een periode waarin je het ooit drukker over hebt, meer over hebt dan ooit daarvoor.
Ja.
Dus uiteindelijk zeg je tegen hem, je bent er nog. En dat is prachtig.
Ik ben stiekem zo'n fan van Erik. Hij is speciaal voor mij in de boeken gedoken om op zoek te gaan naar de antwoorden op mijn vragen. Het is goed dat herinneringen worden overschreven. Dat is enerzijds misschien een geruststellende gedachte, maar anderzijds had ik liever toch nog net wat meer herinneringen aan mijn vader gehad. En mijn vader ook aan ons. Het werkt twee kanten op. Zoals Erik al zei, voelt mijn vader inderdaad nu heel erg dichtbij. En dat vind ik enorm fijn. Ik blijf het gek vinden dat ik het groene boekje nog steeds niet wil openslaan. Maar misschien wil ik voorlopig nog even blijven vasthouden aan het mooie romantische beeld wat ik van mijn vader heb. En daar is misschien ook niks mis mee. Wanneer we elkaar de volgende keer spreken, zitten we alweer in de laatste aflevering. 5 januari 2023 komt eraan. De dag waarop mijn vader precies 20 jaar dood is. In de aanloop naar dit soort dagen weet ik nooit zo goed hoe ik me moet voelen of wat ik dan moet doen. Ik heb besloten dat ik het dit keer anders ga doen. Ik wil nog een klein stukje dichter bij mijn vader in de buurt komen. Daarvoor moet ik naar Tilburg. En wie daar op mij wacht, hoor je in de volgende aflevering van Liefs Papa Piet. Je luisterde naar Liefs Papa Piet. Mijn naam is Joost Twinkels en ik maakte deze podcast samen met Laura Hisken. Dit is een productie voor Q-Music, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Mixage door Tim Boomsma, eindredactie Kevin Goes, projectmanagement Manon van der Knaap. Met dank aan Niels Swinkels, Tessel van der Lucht en Lieve Nieuwind. Wil je meer podcast luisteren? Ga dan naar ad.nl/podcast.
Iedere dinsdagavond een nieuwe AD Media Podcast, waarin we alle hoofd, rand en bijzaken van de media onder de loep nemen. Met als vaste gasten tv-columniste Angela de Jong.
Ik schrijf natuurlijk al 5 dagen per week over televisie, maar we maken ook nog een podcast.
Mediajournalist Dennis Jansen houdt van een potje voetbal. En nee...
Dit is een uitstekende promo.
Ja. Ja, hè?
Ik vind het altijd bij VI zo leuk dat die promos dan mislukken en dat ze die dan gebruiken.
Vlak radio ook niet uit, want mediajournalist Mark den Blanke heeft een voorliefde voor radio.
Ja, radio is echt. En bijna altijd live. En daardoor, als het goed is...
Dit was echt heel erg echt, Mark.
Ja.
Hey, maar dit is hem niet. Volgende keer nemen we hem op, toch niet, die promo?
Nee, helemaal niet. We moeten gewoon even iets maken nu.
Ja, monteer vast, joh.
Heb je genoeg?
Vlas wat in elkaar, joh.
En mijn naam is Manuel Venderbos. En iedere dinsdagavond is er een nieuwe AD Media Podcast.
Nou, dat is in één keer goed, volgens mij, of niet?
Knap, hè?
Ja, ja.
Luisteren dus.
Jij vertelt trouwens niks over jouzelf.
Oh, moet ik dat ook doen?
Manuel Venderbos, de media hoer van Hilversum.
Iedere dinsdagavond, de AD Media Podcast.